Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
September 2015, Zwolle.
Dick Laning, chefredactie van de Stentor, staat met een lege doos om 11 uur 's avonds op de redactie van de Stentor in Zwolle. Hij heeft vandaag te horen gekregen dat hij is ontslagen en dat zijn vervanger voor hem klaarstaat. DPG heeft Wegener overgenomen en het leger der Belgen is binnengekomen onder leiding van directeur journalistiek Erik van Gruithuizen. Die is nog maar net binnen of Dick Laning krijgt te horen dat hij zich moet melden in Apeldoorn en 4 uur later is hij zijn baan kwijt. Toen ik binnenstapte, kwam Van Gruithuizen meteen ter zake. Dick, we gaan je vervangen. Dat vertelde Laning aan mij toen ik bezig was met het boek. Het meest pijnlijk was nog, terwijl hij naar Apeldoorn ging om te horen dat hij ontslagen werd, kreeg hij ook te horen wie zijn opvolger was. En die zat 4 uur later al in zijn kantoor. Hij kon er niet meer in.
En zijn vervanger, Allard Bessen, is exemplarisch voor wat de voormalig marketingmanager van DPG noemt de kardinale van Vantillo. Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen.
Hoe werken ze? En wie is Christiaan Vantillo, de eigenaar, de machtigste mediaman van de Lage Landen, die zich nooit in de media laat zien?
Blijf weg uit de schijnwerpers, doe dat nooit, niet in de spotlight.
De grote Christiaan Vantillo, de miljardair.
Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool, Nu.nl, allerlei tijdschriften onder andere.
Die dan opeens zegt, ja, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand.
Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde 2 jaar lang het spoor van Christiaan Vantillo voor zijn boek De Belg en deze podcast. Dit is Hoge Bomen DPG. Aflevering 6, het cordon van kardinalen. Mark, we zijn aangekomen bij een nieuw sleutelmoment in de opmars van DPG in Nederland. De Belgen nemen Wegener over. 7 regionale dagbladen. Zij zaten gewoon met elkaar in een soort samenwerksverband, waarbij ze zeg maar een aantal dingen centraal regelden en verder vooral regionale, sterke regionale redacties hadden.
Ja, precies. Wat je zegt, binnenland, buitenland, entertainment, tv-redactie. Dat werd gezamenlijk gemaakt door een rompredactie. En die vulde dan het hart van die kranten. En daaromheen zat dan, precies wat je zegt, de regio. Daar had je dus de topverslaggevers die daar de verhalen maakten.
En wederom komt dan die Vlaamse stoomwals binnen en wordt daar hard ingegrepen.
Ja, eigenlijk harder dan ooit.
In Zwolle bij de Stentor is de cultuurclash het grootst. Alex Engbers is dan afzwaaiend hoofdredacteur van de Stentor en ziet de Belgen binnenkomen.
Ze kwamen binnen met heel veel overtuiging. Met de overtuiging dat zij een panacee hadden. Zij wisten hoe je goede kranten kon maken. Er wordt over Nederlanders in België wel eens gesproken met dat zijn mensen met dikke nekken. Die zijn heel erg arrogant. Nou, dat was precies het gevoel dat ik overhield aan de Belgen. Zij waren heel erg overtuigd van hun duidelijke inzichten. Van de wijze waarop je kranten zou moeten maken. En zij vonden dat wij dat niet goed deden. Wat ze eigenlijk vonden was dat wij geen kranten maakten in hun mal. Wij maakten geen kranten op de wijze die hen voor ogen stond. En dat hebben ze natuurlijk daarna vrij snel overal doorgeduwd. Dat is voor hun een hele belangrijke manier om kranten te maken. Dat het gebeurt binnen de wijze van kranten maken die hen toen al voor ogen stond.
En hoe zou jij die manier van kranten maken willen omschrijven?
Ik heb daar natuurlijk een hele tijd over nagedacht. Omdat het is best moeilijk te begrijpen. Omdat namelijk bij Wegener, en dat geldt ook voor de Vantillo-kranten, werken natuurlijk heel erg veel goede journalisten. Die heel vaak goede verhalen schrijven. Dus het duurt een tijd voordat je begrijpt wat er nu werkelijk aan de hand is. En wat er volgens mij werkelijk aan de hand is dat de Belgen een soort wereldbeeld hebben dat, ja, dat het midden houdt tussen hedonistisch en cynisch. En dat is eigenlijk wat ze willen terugvinden in hun kolommen, of in ieder geval op hun sites. Dat is natuurlijk ook, dat is ook niet onlogisch. Want wil jij heel veel kliks krijgen, dan moet je werken met zwaailicht, dan moet je werken met rampenlicht, dan moet je verhalen schrijven die tranen oproepen. Want dan heb je op de sites heb je heel veel succes. Dat is wat ze bij alle kranten hebben doorgevoerd. In veel mindere mate bij de Volkskrant en Trouw, al herken ik het daar ook wel, maar heel duidelijk bij het Algemeen Dagblad en de verschillende wegende kranten. Daar is dat doorgevoerd.
Jan het Hart, die we al hoorden in eerdere aflevering van deze podcast, was destijds hoofdredacteur van de persdienst, de centrale redactie van de Wegener Titels. Zij maakten het landelijk nieuws voor de 7 regionale titels. En het ging niet goed met het concern voordat DPG binnenkwam.
Kijk, toen ik bij Wegener kwam, praatte iedereen over geld. Het was ook een situatie dat jarenlang reorganisaties, telkens krimpen. Mensen zaten echt in een kramp, terwijl er heel veel goede mensen werken. En ik was zo verrast. Ik was inmiddels echt, ik praat mijn hele leven over journalistiek, maar met de persgroep helemaal. Het ging alleen maar over geld, Mark. Het ging alleen maar over geld. Wat ik zag was een organisatie die heel erg bezig waren met zichzelf.
Ja.
En in relatie met een directie. Ja. Maar ook helemaal niet onbegrijpelijk, hè. Ze waren ook lang geslagen. Er werd ook allemaal geld uitgetrokken en gereorganiseerd. En dan moesten weer redacteuren weg. Zonder dat daar een fantastisch plan onder lag. Van Dillo reorganiseerde ook één keer. Maar ook heel veel aan de achterkant, zoals dat heet. Maar dus de marketing en dingen. Alles moest goed met elkaar samenwerken. Geen dubbel werk doen. Maar er kwam wel een journalistiek plan. Of plan. Dat spraken we wel heel erg door met die hoofdredacteur. En net zoals ik de eerste keer bij de Volkskrant. We hadden ineens een uitgever die heel veel over journalistiek sprak. Hij kende al die regionale kranten. Hij kende al de columnisten. Dus iedereen dacht, wat overkomt ons?
Ja.
En daar wordt iedereen ook al een beetje achterdochtig van. Helemaal niet onterecht. Moet je ook zijn. We gingen investeren. We gingen een derde katern maken. Dat kost gewoon heel veel geld. Maar we geloofden er heel erg in. En er kwam een digitale strategie. Waar wel heel veel samenwerking met het AD in zat. De look en feel, het uiterlijk van de websites ging natuurlijk op elkaar lijken. En daardoor goed uitwisselen. Super efficiënt. Maar het resultaat was uiteindelijk dat alle kranten beter werden. En ook alle sites beter. En het bereik enorm groeide. Oplagen groeiden. Ja, dat is toch wat resultaat van hoe Van Tillo zijn bedrijf leidt en wil leiden.
En dat is knap gedaan, dat moeten we vaststellen.
Dat is super knap gedaan. Ja.
Ja.
En hij won ook echt wel de harten van de mensen, ook van de journalisten.
En Mark, als ik Jan het Hart zo hoor, dan was de komst van Tillo en DPG eigenlijk goed nieuws voor het noodlijdende Wegener. Wat is dan het probleem precies? Ik bedoel, dit was toch de bedoeling, een bedrijf gezond maken?
Maar het probleem was dat door dat hele harde ingrijpen het journalistieke fundament en de ziel van die regionale kranten hard werd geraakt. En ja, ik heb heel lang gesproken met Alex Engbers, die was daar toen hoofdredacteur bij de Stentor. Ja, hij kan het echt heel mooi omschrijven.
Het overgrote deel van de Wegener-kranten zijn in het stramien van het AD beland. En dat zijn dus, als je het aardig zegt, populaire kranten. Dat zijn kranten die de massa willen behagen. Vanuit een economisch goed gedacht is het helemaal niet vreemd, want daar valt inderdaad best geld mee te verdienen. Maar als je de krant ook wilt zien als een cultuurgoed, als een goed dat ook een relevantie heeft binnen de regio, dan moet je ook andere verhalen willen schrijven. Daarvan is gebleken de afgelopen 10 jaar dat er minder en minder aandacht voor was. Dat is een hele verdeling over, ze hebben bepaalde categorieën. En verhalen die echt moeilijk zijn, maar wel relevant kunnen zijn, die scoren dan niet hoog. Wat hoog scoort, zijn verhalen die zoveel mogelijk gelezen worden. En natuurlijk zijn dat verhalen die je ook moet schrijven. Maar het is hetzelfde als dat je een maaltijd serveert met alleen maar vlees. Of alleen maar patat. Het is dus niet dat je zegt van wat heeft deze regio nodig om te gedijen? Wat is jouw verantwoordelijkheid als medium in die regio, daar wordt volgens mij zelden of nooit rekenschap van gegeven.
Dat opleggen van de DPG-manier van kranten maken, die begon bij De Morgen en Het Laatste Nieuws in België en het AD tot grootste krant van Nederland maakte, dat deed Van Tillo niet zelf. Dat zou waarschijnlijk ook niet kunnen met zoveel titels. Daarvoor had hij zijn mensen. In jouw boek zegt een marketingmanager van DPG, Mark, we noemen ze het cordon van kardinalen. Wie zijn daar dan eigenlijk de belangrijkste figuren naast Van Tillo?
Je had in België al, je noemt die twee kranten, Het Laatste Nieuws en De Morgen. Daar had hij twee mannen voor aangesteld. Paul Dane, en onthoud deze naam goed, belangrijk in Nederland, Jaak Smeets. En dat waren dus zijn kardinalen, zijn de mannen die gedrild waren in de manier van journalistiek die hij graag wilde. Een journalistiek die eruit bestond dat je moest wel stukjes schrijven, maar je moest ze ook goed wegzetten. En die stukjes moesten vooral heel erg de menselijke misère beschrijven. Stukjes waar een lach en een traan in zat, die echt lekker behapbaar waren. Dat was de manier, de matrix waar langs de journalistiek werd gelegd.
En als we dan even naar de hiërarchie van die beeldspraak gaan, hè? Dan ja. Is Van Tillo dus de paus.
Klopt.
En we hebben het al eerder over hem gehad, Christophe Convent. Wie is dat?
Christophe Convent is de zwager van Christian Van Tillo. Hij is getrouwd met de oudste zus van Van Tillo. En deze Convent is eigenlijk het geweten, het financiële geweten van Van Tillo. Van Tillo was de ondernemer, de aanvallende man. En als hij dan iets wilde overnemen, dan ging hij naar Convent. En dan gingen ze met z'n tweeën number crunchen. En kijken, waar is wat te halen? Waar zit de marge? Hoe kunnen we een krant waar we miljoenen voor gaan betalen, hoe kunnen we dat zo afromen dat we er wat aan overhouden? En daar was Convent heel streng in en heel zakelijk in. Hij was eigenlijk het zakelijke genie van de overnamemachine van DPG.
En daaronder komen dan die kardinalen.
Nou, als hij naar Nederland gaat, dan spreekt hij ook bijvoorbeeld zo'n Jan het Hart, die hij al kende en die ook in de podcast zit. Dat wordt eigenlijk ook een soort kardinaal, want die is al doordesemd in dat in- en uitsysteem, hè, wat we in een vorige aflevering hebben verteld. Bij het AD had hij dat ingevoerd bij de Volkskrant. En dat moest nu ook gebeuren bij Wegener. Verschil was wel, je had nu te maken met 7 regionale titels, met een heel ander gevoel en een heel andere zielsverwantschap. En dat was dus vrij moeilijk om daar dat grit overheen te leggen.
En dat ging dus niet zonder slag of stoot?
Nee, Wendy. Als je hierop terugkijkt, en het is eigenlijk best schokkend hoe dat gegaan is dat echt toch een soort overval geweest. Een redactionele overval, een putsch, een coup. En daar zijn veel slachtoffers gevallen. Tot aan de dag van vandaag heeft dat implicaties gehad.
Neem me eens mee in zo'n proces. Hoe gaat dat onder Van Tillo? Zij komen daar binnen bij de Stentor. Van Tillo gaat daar eerst nog zelf een beetje, of is die al lang?
Van Tillo komt zeker langs. Die praat eerst met het topmanagement en dan schuift hij er langzaam uit en dan gooit hij zijn redactionele pitbulls naar voren. Daar zit dus die twee Belgen in, maar dat komt ook Erik van Gruithuizen, die wij bij het Parool hebben gehoord. Die is ook opgeklommen tot kardinaal. Daar zit ook, en dat is een naam die je ook moet onthouden, Allard Bessen in. Een man die eerst had gewerkt bij het AD, op de internetreactie Clickbait had verzonnen, die werd naar Zwolle gestuurd. En de metafoor is toch een beetje, hè, hij kon kardinaal worden, hij was een beetje een bisschop, een hele strenge bisschop, die in Zwolle aanlandt en ze daar gaat aanlijnen.
Allard Bessen wordt na de Stentor gezonden om het evangelie van Van Tillo te prediken, waar hij volgens Alex Engbers rigoureus te werk ging.
Oké, wat ik gehoord heb van mijn oud-collega's is dat hij overal zijn stempel op wilde zetten. En dat zou je het beste kunnen omschrijven met populariseren. Alles werd strak getrokken langs populaire lijnen. De zelfstandigheid van journalisten werd betwist. Normaal gesproken heeft een hoofdredacteur een staf die hij vertrouwt, omdat het journalistiek hele goede krachten zijn. Al mijn chefs, mijn oude chefs, die waren allemaal met de komst van Aard, die waren binnen een half jaar terzijde geschoven, omdat hij daar niet mee wilde werken. Hij wilde een ander slag mensen dat veel strenger selecteerde op populariteit. Waarmee dus ook de regionale binding de hele tijd onder druk kwam te staan. Er werden edities samengevoegd, er werden kantoren gesloten. En er werd alleen nog maar gestuurd op hoe een verhaal op een site gelezen werd. En ik heb nog een jaar of twee, drie heb ik mijn contacten in het Zwolse met name aangehouden. Nou, dat was een soort cold turkey voor de mensen die in Zwolle woonden. Die kregen echt een totaal andere krant voor ogen. Een totaal andere positionering in de samenleving. En doe je dat landelijk, nogmaals, dan vind ik dat helemaal niet raar. Omdat je ook een Volkskrant hebt, omdat je ook een Trouw hebt. Maar in een regio heb je maar één krant. En als jij in één keer een heel andere koers gaat varen, die bovendien nogal afwijkt van de mores in dat gebied, dan is dat best bijzonder. Maar daar hebben de Belgen zich nooit veel aan gelegen laten liggen. Die rigiditeit, de aansturing is altijd vrij strak geweest.
En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat het er op de werkvloer aan toe, laten we zeggen, bij de gewone journalist? Hoe heeft hij dat ervaren?
Jelle Boonstra, die werkte heel lang al bij de Stentor. Hij was een geweldige verslaggever, al een man op leeftijd, geweldig pennetje, die het geweldig opschreef. En hij zit daar dan en dan komen die Belgen binnen. En daar vertelt hij over.
Nou, ze vonden dat mensen bovenuit moesten gaan stijgen en nieuwe dingen moesten proberen. Waar veel voor te zeggen is, hoor. Ik ben het er op zich wel mee eens. Dat je uit je ritme gehaald moet worden en dat je wordt getriggerd om nieuwe dingen te doen. Maar het ging inderdaad van dik hout. Kijk, Allah die nam van collega's verhalen onder andere. En dan kregen collega's een pagina terug. Het was helemaal volgeklapt met grote strepen, rode vulstift. Het leek een bloedbad bij een theekransje. Dat was echt niet te geloven. En ja, die mensen die gingen dan gewoon met hangende schouders de deur uit. Ja, dan denk je, dat is misschien toch niet de methode. Wij hadden bijvoorbeeld bij de nieuwsdienst 's ochtends hadden we overleg. En toen komt die komt eraan en die zegt tegen onze chef, de coördinator, van joh, waarom komt er toch zo weinig uit die ploeg van jullie? Ja, dat is vernederend, dat is niet leuk. Iedereen die doet zijn best en dan hoor je dat het allemaal niet heel veel, is uiteindelijk. Nou ja, en dat was op een gegeven moment ook van Dikhout zag men plakken. Dat was echt de boomstammen tegelijk. Van mensen die onder curatele kwamen te staan. Die moesten elke week een functioneringsgesprek hebben. Alles wat ze deden werd doorgenomen. Er werd commentaar opgeleverd. Ja, daar kreeg je niet mensen die blaken van zelfbewustzijn natuurlijk.
Nee.
En op een gegeven moment werd duidelijk, nou, je krijgt een functioneringsgesprek. Elk jaar heb je twee keer de matige beoordeling. Dan is dat goed voor een exitgesprek. Dan ben je eruit. En ja, goed, een collega die van mij, een eindredacteur die kreeg te horen dat hij, maar liever, zei je tenminste, niet zo intimiderend moest lopen op de redactie. En alle verzoeken dingen, dan denk ik, ja, dat lijkt me toch wel een privé domein, hoe je de voetstap op de redactie zet.
Jelle Boonstra ziet dat ook de Stentor in de DPG-mal moet. En dat zeker niet altijd met zachte hand gebeurt.
Maar bij ons was dat heel hevig met veel slachtoffers, kon je constateren. Ja. En ik had er zelf niet zoveel last van, maar we zaten op de nieuws. Dat was toch een beetje het favoriete hoekje van de klas of zo, van al het beste. Maar er waren ook mensen, die konden het totaal geen goed doen. Oh. En er waren echt mensen bij die ik gewoon ken als gewone, goede, hardwerkende, eerlijke mensen die die er wat voor wilde doen. Op een gegeven moment, toen we bij Wegener begonnen, hadden we 220 mensen nodig voor al die redacties en een geknipte dag- en avondploeg en alles. Nou, toen ik wegging, waren het onder de 100. Heel veel mensen zijn vertrokken. Heel veel mensen hebben de biezen gepakt. Heel veel mensen hebben de indruk gekregen, ik moet hier... proberen weg te wezen, want anders dan gaat het niet goed met me aflopen. En ik zag ook één ding, daar ben ik verschrikkelijk van geschrokken. Er was op een gegeven moment een collega van in de 50. Daar ben ik echt van geschrokken, hoor, toen ik dat zag. En die moest als senior verslaggever tijdens een warme zomerdag in zijn zwembroek en een microfoon varkens gaan interviewen in wat ze dan de mooiste modderpoel van Nederland vonden. Dus die man die stond daar in zijn blauwe zwembroek tot over zijn knieën in de blubber. En dan moest hij vragen, en mevrouw, hoe vindt u het? Nou, knor, knor, zei zo'n varken.
Wow.
En dan denk je van, hoe kan het dat mensen... Dat dit gebeurt. Hoe kan het nou dat op de site verschijnt... dat een leuk filmpje, het leukste filmpje van de dag is? Ja, hoe is het mogelijk? Want kennelijk is dat dan een bepaalde sfeer op enig moment... dat je denkt, ja, het is niet verstandig voor mij... als ik dat nou ga lopen weigeren. Dus laat ik het maar doen.
Is dit het meest schrijnende voorbeeld dat je hoorde, Mark?
Nee, Boonstra heeft nog een voorbeeld wat nog erger is.
Dat was namelijk in maart 2015. Was er een heel klein dorpje, De Lutte. Dat ligt vlakbij Slaggade, bij dat pretpark. Hele lange weg met een beetje lintbebouwing. Daar woonde een man, Gerrit G. En die ging elke middag met zijn Mercedes naar een café, 6 kilometer verderop. Dan werd hij helemaal laveloos en dan reed hij 6 kilometer in zijn Mercedes terug naar huis. Die lange kaarsrechte weg. En toen deed hij dat op een middag ook. En toen schepte hij een vader met een kinderwagen. Had hij nu gezien. Vader ernstig gewond. Die had alles gebroken wat je maar kon bedenken. En dat babytje. Milan, dood. Babytje van een dikke maand.
Och.
Nou, de redactie daar in Hardenberg die maakte een verhaaltje. En dat deden ze heel rustig. Van, nou ja, dit en dat gebeurt. Buurtschap ontzet. Jongen, is me wat. En al het was woedend, want die belden de jongens de avond of de volgende ochtend. Jullie journalistieke radar is niet goed afgesteld. Heb je dan niet in de gaten dat dit een enorm verhaal is? Man, hoe kom je nou met zo'n klote stukje van 2-3 kolommen waar niks in staat? Hier moet je bovenop springen. Kom op zeg, ben je nou helemaal? Dus die kregen echt een speech, een douw. En ja, iedereen dacht op de redactie... Misschien komt er een kruisje achter de naam Disney Best. Nou, toen ging dat een
collega... Wacht, Jelle, wat vond jij van die speech? Vond je dat terecht? Dacht je van, nou, dit is de nieuwe stijl. Hier zit wel wat in. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, er gebeurde tegelijkertijd iets anders. Want een collega van mij, een hele sociale jongen... Die stond op en die ging naar Allard en die zegt... Nou hoor eens, Allard, moet je luisteren. Dit is niet ver, want wij weten niet wat de nieuwe stijl is. Dus hoe kunnen ze er nou op afrekenen? En toen zei Allard zoiets van... Moet je luisteren, ik ben hier de leidinggevende. Ik ga hier over personeelsbeleid. Jij hebt hier helemaal niets mee te maken.
Wow.
Nou, de jongen droop af. En daarna zagen we dat gewoon... klaar was tussen hem. Ik bedoel, onze collega kon niks goed mee doen. Hè? Goede nieuwsdienstcollega. Hè? Maar alles was niet urgent wat hij maakte. Slecht geschreven. Niet geluisterd. Beroerde bedding. Dus toen dachten we, oh wacht even. Iemand komt op voor de collega's. Die wordt afgestraft. En die ligt er eigenlijk uit. Nou, dat gebeurde allemaal in één flow. Bij één gebeurtenis. Wat? Nou, hij moest zich... Wij moesten toen een beetje gaan dweilen. Door daar in dat dorpje verhalen te halen. Kijken hoe die begrafenis ging. Dat was allemaal heel droevig, heel triest. Probeerde dat toch een beetje in een decente sfeer te brengen. Maar het was wel duidelijk dat een dik verhaal was bij het AD, hè? Met toeters en bellen door een brandende hoepel springen. Dat werkt.
De menselijke misère moest worden uitgevind.
Ja, de menselijke misère moest worden uitgevind.
Het meest schrijnende is nog wel... Je kunt de vorm van journalistiek bediscussiëren. Hè? Dus de output, wat vind je ervan? Maar dat je dus niet voor je collega's... dat je geen gesprek meer kunt voeren met elkaar... of met je leidinggevende in een veilige omgeving... dat is waar het hier om draait.
Ja, hier zie je dus de terreur van de hiërarchie. De Besse vindt dat het zo moet. En dan moet het ook zo. En gaat ons erom, of het gaat om in dit voorbeeld... dat die collega dus opkomt van... ja, doe eens even normaal, man. En dat die een douw krijgt, dat is natuurlijk ernstig... En dat is wel ook een beetje hoe DPG is ingesteld.
De ruimte voor reflectie en ethiek is er eigenlijk niet. Is dit nou, Mark, exemplarisch voor DPG, hoe het nou hier bij de Stentor gaat? Of is dit echt een uitzondering?
Nee, ik denk niet dat het een uitzondering is. Ik zal een voorbeeld geven. Een van de protégés van deze Allard Besse, Karin Smolders... wordt hoofdredacteur van het Brabants Dagblad... Dat is gebeurd ten tijde dat ik het boek schreef. En vorige week is zij zelf opgestapt nadat de 13 redacteuren daar hadden gezegd, ja, dit gaat zo niet langer. Dat er ook een motie van wantrouwen tegen haar is ingediend. En waarom was dat nou, Wendy? Omdat deze Karin Smulders op dezelfde manier leiding gaf als deze Allard Bessen, die nu haar baas is. Met andere woorden, op krantenredactie waar het hard aan toe gaat en waar misschien niet zo heel veel mensen zijn, waar die hiërarchische lijn is, daar begint ze dit te wreken. En mijn angst is dat het bij kranten waar de economische situatie niet zo best is, zeg maar Parool, Trouw, dat dat daar ook gaat gebeuren. Dus in dat opzicht is het wel exemplarisch dat dus de macht van het grote concern, dat dampt wel steeds verder door.
Mark, in deze aflevering zien we Van Tillo eigenlijk zelf niet. Hij blijft op afstand en zijn kardinalen zijn de vooruitgeschoven posten om het werk te doen. Maar in de volgende aflevering kijken we naar wat er gebeurt als er nieuws is dat de grote baas niet bevalt.
Het is eigenlijk de kern van deze podcast, de reden om het boek te schrijven. En bijna niemand bij DPG is er eerlijk over. Maar deze man wel.
Ja, hij is natuurlijk heel intelligent in hoe dat hij dat allemaal aanpakt. Hij heeft zijn imperium, dat moeten we toch ook, denk ik, met respect zeggen, heeft hij heel succesvol uitgebouwd. En dat is ook de reden, denk ik, waarom ik graag meewerk aan heel het verhaal. Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen. En wat je aangeeft, dat er nooit redactionele inmenging zou zijn, never, en dat er Chinese walls zijn, is gewoon onzin.
Je hoort het in de volgende aflevering van Hoge Bomen. DPG, de omerta van Van Tillo.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.